Gemeente, in deze leerdienst openen we Gods heilig woord in Jesaja 40. En we lezen daaruit de versen 12 tot en met 31. We beginnen vanuit de catechismus in deze dienst met de behandeling van de 12 artikelen. En daar gaat het over: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En daar lezen we ook over in Jesaja 40, de versen 12 tot en met 31. Wie heeft de wateren met zijn vuist gemeten en van de hemelen met de span de maat genomen en heeft met een drieling het stof der aarde begrepen en de bergen gewogen in een waag en de heuvelen in een weegschaal? Wie heeft de geest des Heren bestierd en wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Met wien heeft hij raad gehouden die hem verstand zou geven en hem zou leren van het pad des rechts en hem wetenschap zou leren en hem zou bekendmaken de weg des veelvoudigen verstands? Zie, de volken zijn geacht als een druppel van een emmer en als een stofje van de weegschaal. Zie, hij werpt de eilanden heen als dun stof en de Libanon is niet genoegzaam om te branden en zijn gedierte is niet genoegzaam ten brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem en zij worden bij hem geacht minder dan niet en ijdelheid. Bij wien dan zult gij God vergelijken? Of wat gelijkenis zult gij op hem toepassen? De werkmeester giet een beeld en de goudsmid overtrekt het met goud en giet er zilveren ketenen toe. Die verarmd is dat hij niet te offeren heeft, die kiest een hout uit dat niet verrotte. Hij zoekt zich een wijze werkmeester om een beeld te bereiden dat niet wankelen. Weet gij die er niet? Hoort gij niet? Is het u van de beginnen niet bekend gemaakt? Hebt gij op de grondvesten der aarde niet gelet? Hij is het die daar zit boven de kloot der aarde. En daar zal voor inwoners zijn als springkanen. Hij is het die de hemelen uitspant als een dunne doek en breidt ze uit als een tent om te bewonen. Die de vorsten teniet maakt, de rechters der aarde maakt hij als ijdelheid. Ja, zij worden niet geplant. Ja, zij worden niet gezaaid. Ja, hun afgehouwen stam wortelt niet in de aarde. Ook als hij op hen blazen zal, zo zullen zij verdorren. En een stormwind zal hen als een stoppel wegnemen. Bij wien dan zult gij die de mij vergelijken, die ik gelijk zij, zegt de Heilige? Heft uw ogen op omhoog en ziet wie deze dingen geschapen heeft, die in getal hun Heer voortbrengt, die ze alle bij name roept vanwege de grootheid zijner krachten, omdat hij sterk van vermogen is en er wordt in niet één gemist. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de Schepper van de einden der aarde, nog modde, nog moede, nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moede kracht en hij vermenigvuldigt de sterkte dien die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden en de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moede worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, in deze leerdienst willen we, zoals gezegd, een begin maken met de behandeling van de 12 artikelen vanuit de Heidelbergse Catechismus. En het eerste artikel komt aan de orde in zondag 9 en ook in zondag 10. In deze dienst zondag 9 die we samen lezen, daar wordt gevraagd in vraag 26, wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En het antwoord is dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde, met al wat erin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welk ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Dewijl, dat betekent omdat, hij zulks doen kan als een almachtig God, en ook doen wil als een getrouw vader. Het gaat hier over het geloof in God de Vader. En we staan in de eerste plaats stil bij het werk van de Vader. In de tweede plaats bij de zorg van de Vader. En in de derde plaats bij de almacht van de Vader. Het werk van de Vader, de zorg van de Vader en de almacht van de Vader. Gemeente jong en oud, in deze leerdienst beginnen we met de behandeling van de 12 artikelen. Dat zijn die artikelen die in de tweede dienst op de zondag, middag of avond altijd gelezen worden. De apostolische geloofsbelijdenis of de 12 artikelen. Er zijn wel eens mensen die hebben gedacht dat die 12 artikelen door de 12 discipelen of de 12 apostelen zijn opgesteld. Maar dat is niet juist. Die 12 artikelen die komen uit de vroege kerk. Die zijn ontstaan in de eerste eeuwen na Christus uit een belijdenis die uitgesproken werd tijdens de doop. En die belijdenis die kunnen we dan heel kort samenvatten. Ik geloof in God de Vader, ik geloof in God de Zoon en ik geloof in God de Heilige Geest. En in de vorige zondag, zondag 8, hebben we gehoord dat die 12 artikelen ook zo kunnen worden ingedeeld in 3 delen. Het gaat in die 12 artikelen over God de Vader, over God de Zoon en over God de Heilige Geest. En die 12 artikelen die vormen een Bijbelse samenvatting van alle beloften van het evangelie. Alles wat ons in het evangelie beloofd wordt, wordt in die 12 artikelen kort aan de orde gesteld. Het is eigenlijk de samenvatting van het geloof. Het ware geloof in de drie enige God. En dat eerste artikel dat gaat over God de Vader en onze schepping. Zo staat er boven. Toch legt de catechismus niet alle nadruk op de schepping. We zullen het zo meteen daar wel over hebben, omdat dat ook wel aan de orde komt. Maar het komt veel meer aan de orde in een bijzin. Wat in antwoord 26 over de schepping staat, dat wordt in een bijzin vermeld. Want de hoofdzin van antwoord 26 die luidt: dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus mijn God en mijn Vader is. De catechismus vindt dat het belangrijkste. En hoe is dat bij u, jou en mij? We kunnen heel veel nadenken over de schepping. En dat is natuurlijk niet verkeerd. Ook in een tijd waarin velen niet meer in de schepping geloven. Maar het moet ons uiteindelijk gaan om het geloof in de Schepper. Want dan is het echt waar dat we met de catechismus kunnen zeggen dat deze Schepper onze Vader is. In de 12 artikelen belijden we: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En laten we maar bij die eerste woorden beginnen. Ik geloof in God. Hiermee wordt niet alleen bedoeld het geloof dat God bestaat. Dat ook natuurlijk. Maar dat geloven de duivelen eveneens. En wat lezen we dan in Gods woord? En zij sidderen. Heel veel mensen die geloven nog wel dat er een hogere macht is. Maar om die macht nu God te noemen, nee. Daar staat ook niet: ik geloof een God. Maar ik geloof in God. En dat betekent: het gaat hier om het ware geloof, wat de Heilige Geest werkt in het hart. Er staat ook niet: ik geloof in God, mijn Vader. Maar de catechismus legt dat wel zo uit en terecht. Het ware geloof in God betekent dus meer dan dat u gelooft dat God bestaat. Het betekent dat u gelooft dat Hij ook uw God is. Dat Hij voor jouw zaligheid zorgt. Dat je Hem lief hebt, voor Hem leeft en op Hem vertrouwt. Eigenlijk heeft antwoord 26 iets weg van een lied. Een psalm van geloofsvertrouwen. Zoals er meerdere psalmen zijn die daarover gaan. Een psalm van geloofsvertrouwen waarbij het gaat over het vaderschap van God. En heel mooi dat dat op deze Vaderdag aan de orde komt. En van het geloof in het vaderschap van God wordt de schepping beschouwd. Ik geloof in God, de Vader. Wat voor Vader is Hij? Geen tijdelijke, aards, menselijke Vader. Een Vader met fouten. Met gebreken, met tekortkomingen. Dat zijn toch aardse vaders. Als je vader mag zijn en dat is heel groot, dan, ja, dan moet je toch zeggen, ook op deze dag: ach, wat ben ik eigenlijk voor vader? Ik schiet zo tekort in dat vaderschap, in die taak als vader, om zo voor mijn kinderen te zorgen, om het allerbeste met hen voor te hebben. Dat heb ik wel, maar wat komt er weinig van terecht? Als we in deze dienst dan horen over God, de Vader, nee, dan kunnen we dat niet vergelijken met menselijke vaders. Het gaat hier over een eeuwige Vader. Een eeuwige Vader. En die woorden die bewijzen de eeuwigheid van God, maar ook de eeuwigheid van de Zoon en ook de eeuwigheid van de Heilige Geest. We lezen het in het antwoord dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus. Gemeente, dat vaderschap dat behoort tot het wezen van God. En wat bedoel ik daarmee? Wel, hij is nooit vader geworden. Kijk, als man word je vader als je een kind mag ontvangen. Als je vrouw een kind mag ontvangen, dan word je vader. Sommige mannen die getrouwd zijn, worden helaas geen vader. Maar je wordt pas vader als je een kind mag ontvangen. Maar God is altijd vader geweest. Hij werd niet vader toen hij de mens schiep en de mens hem vader noemde. Nee, God is al van eeuwigheid vader. Van wie was God dan vader? Wel, ik denk dat een kind het weet. God is al van eeuwigheid vader van zijn enige geboren zoon, Jezus Christus. Zo staat het aan het begin van het antwoord, dat de eeuwige vader van onze Heer Jezus Christus. Gemeente, als we dat op ons laten inwerken, zeg maar de eerste regels van dat lied, van deze psalm in antwoord 26, ja dan voel ik me klein worden en nietig worden. Door de zondeval zijn we het rechte zicht op de schepping kwijtgeraakt. We zijn de rechte kennis van God als Vader kwijtgeraakt. We hebben hem immers in het paradijs de dienst opgezegd. We hebben hem als onze vader veracht, onteerd, gehaat. We hebben een ander tot onze vader gekozen. Namelijk de duivel. Dat is wat als een kind in het leven van alle dag door allerlei spanningen een andere vader kiest en zegt, ik wil niet meer bij u als vader wonen. Er kunnen natuurlijk allerlei omstandigheden zijn. Dat is duidelijk. We weten ook van pleegkinderen hoe moeilijk dat allemaal is. Maar als nu zo'n kind zich heel bewust afkeert van die vader en moeder die zo goed voor dat kind gezorgd heeft en je kiest een andere vader. Gemeente, dat hebben wij gedaan in het paradijs. En wat voor vader? Een vader der leugen. Moedwillig en vrijwillig hebben we daarvoor gekozen in Adam. Hebben we dat alles werkelijk beseft? Dat we ons kindschap verspild en verzondigd hebben. En dat we het niet waard zijn om deze God, deze schepper van hemel en aarde vader te noemen. Hoe kan God dan ooit nog onze vader zijn? Hoe zal nu deze vader die ik beledigd en op het hart getrapt heb, weer verzoend met me worden? Dat kan nooit om iets vanuit dat ontaarde, dat weggelopen kind vandaan. Er is er maar één die ons weer met de vader verzoenen kan. Die dat vaderhuis weer openstelt voor verloren zonen en dochters. Dat is de eeuwige zoon van de vader. In zijn liefdevolle hart heeft hij zichzelf daarvoor gegeven. Wat een wonder. Daarom staat er ook bij om zijn zoons Christus wil. Dus de enige reden waarom God werkelijk onze vader kan zijn, is gelegen in het verzoenend werk van zijn zoon, Jezus Christus. Die het vaderhuis verliet. en afdaalde naar een wereld verloren in zonde en schuld. Hij is de Vader in alles gehoorzaam geweest. Hij heeft geleden. Hij heeft zijn armen gewillig uitgestrekt aan dat vloekhout van Golgotha, zodat verloren mensenkinderen zoals u, jij en ik weer teruggeroepen kunnen worden. Ook nu naar het Vaderhuis. Door zijn lijden en sterven heeft hij de weg ontsloten naar het Vaderhuis en naar het Vaderhart. Dwars door het oordeel van Gods rechtvaardige toorn heen bleef Christus gehoorzaam aan zijn God en zijn Vader. Je zou kunnen zeggen, hij bleef kinderliefde betonen, ook toen de Vader zich ging verbergen. Hij werd verlaten. U die de Heere mag vrezen, beseft u wat hij daar deed voor u. Dit kind van de Vader betaalde de schuld van onze Godverlating. Dit kind gaf als het ware God opnieuw de eer die hem als enige en eeuwige Vader toekwam. Hij deed volkomen genoegdoening opdat wij verloren zonen en dochters om zijnentwil tot kinderen worden aangenomen. Zo alleen kan en mag er een schare zijn die niemand tellen kan, terugkeren en terugkomen in dat Vaderhuis. Geliefden, in Christus alleen zien we de weg tot de Vader geopend. De weg van verzoening door zijn bloed. Door het geloof zien we die geopende Vaderarmen en horen we het van zijn lippen. Zo onbegrijpelijk en onvergetelijk, ik zal u tot een Vader zijn en gij zult mij tot zonen en dochters wezen. De geest die van de Vader en de Zoon uitgaat, zoekt ons op in onze verlorenheid. Hij brengt het woord tot in het diepst van ons hart. En daar getuigt hij dat we kinderen Gods mogen zijn en leert het ons zeggen, Abba, Vader. Dus die schepper van hemel en aarde, die kunnen we alleen kennen door Jezus Christus, de middelaar. Het werk van de Vader, dat wordt in antwoord 26 als volgt verwoord. Die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen. En die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert. Gemeente, dat is heel wat hier gezegd wordt. En ieder die de Heere mag vrezen, die mag belijden, mijn Vader heeft hemel en aarde en alles wat erin is uit niets geschapen. We horen hier een kind van God roemen in zijn Vader. Eerst heeft hij gezegd wie zijn Vader is in dat lied. Nu gaat hij zeggen hoe groot zijn Vader is. Zoals kinderen dat wel eens kunnen zeggen op school. Ik heb het wel eens gehoord dat een kind zei, mijn vader kan alles. Echt. Als je nog een vader hebt, dan zie je als het goed is, hoog op tegen je vader. Dan praat je niet lelijk over hem, ook al heeft hij zijn fouten, zijn tekortkomingen, dan heb je respect voor hem. Mijn vader, jongelui, misschien weet je ook wel mooie verhalen over je aardse vader te vertellen. Toen je kleiner was, wat je vader allemaal met je deed, wat hij je leerde, wat hij je liet zien. Mijn vader. Een kind kan het zeggen, dan komt er een heel verhaal. Ik ben met mijn vader daar geweest en toen heeft mijn vader dit gedaan. Er zit vaak heel veel grootspraak in. Zo gaat dat met een kind. Maar bij Gods kinderen is het geen grootspraak. Als hier gezegd wordt, hier beleden wordt met het leerboek van de kerk. Mijn Vader is zo machtig dat hij hemel en aarde uit niet heeft geschapen. Van deze Vader kunnen we nooit groot genoeg spreken. Ook de Zoon en de Heilige Geest zijn bij de schepping betrokken, maar scheppen is toch het eigenlijke, het speciale werk van de Vader. En daar staat de Bijbel vol van. Dat begint al aan het begin. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. En wat denkt u van die verschillende psalmen die daarover gaan? De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijner handen werk. En we hebben er ook van gelezen in Jesaja 40, dat bijzondere hoofdstuk. Hemel en aarde en alles wat erin is, zijn uit Gods handen voortgekomen. En jongens en meisjes, jullie weten wel hoe dat gegaan is. Hoe heeft God het licht gemaakt? Hoe ging dat? God die sprak, er zij licht. En daar kwam licht. Scheppen, dat betekent iets uit het niets tevoorschijn roepen. En dat kan geen mens. Als wij iets maken, als je iets op school moet maken of op het werk, ja, dan hebben we er altijd spullen voor nodig, materialen om iets te kunnen maken. Maar bij God was er niets, maar hij riep en het was er. Door een enkel woord van zijn almacht heeft hij alles in het aanschijn geroepen. Onvoorstelbaar. Dat kan geen mens, dat kan alleen God. Gemeente, over de schepping kunnen we alleen maar spreken vanuit het geloof in God de Vader. Denk maar aan Hebreeën 11. Door het geloof verstaan we dat de wereld door het woord Gods is toebereid. Ja, wie niet spreekt vanuit het geloof, weet met de schepping geen raad. En komt uit bij de evolutieleer. Want wat wordt de schepping in onze dagen van alle kanten aangevallen en bestreden? Dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Maar we merken het juist in onze dagen, ook in de kerken. Gelooft men niet meer dat God hemel en aarde in 6 dagen van 24 uur geschapen heeft? Hij zegt, die dagen die zijn veel langer geweest. Hoe kan God nu in 6 dagen alles uit het niets tevoorschijn roepen? Dat is toch onmogelijk? Maar God is zo groot en zo heerlijk. Daar kunnen wij met ons verstand niet bij. Hoe groot en hoe goed de Heere is, hoe machtig Hij is. In 6 dagen van 24 uur, dat geloven we dus niet, in 6 tijdperken, heeft hij alles in orde gemaakt. Het licht, de zee, de zon, de planten, de dieren en de mens. De mens als kroon op de schepping, hemel en aarde, met alles wat erin is. Gemeente, we geloven niet dat alles ontstaan is uit een oerknal, uit die ontploffing. Zoveel miljoenen, miljarden jaren geleden, waaruit het leven ontstaan is. Zoals Darwin leerde in zijn evolutietheorie. Het leven heeft zich verder ontwikkeld, verdeeld in allerlei cellen. Het is de leer van de geleidelijke ontwikkeling. Over miljarden jaren waaruit tenslotte de mens is ontstaan. Het zijn theorieën die vanuit het verdorven menselijk verstand zijn voortgekomen. Waar de Satan ook achter zit. De evolutietheorie. En gemeente, de laatste jaren heeft men het over de theïstische evolutieleer. Het daar misschien wel over gehoord. Men beweert dat God de evolutie heeft gebruikt. En zo probeert men de evolutie en de schepping met elkaar te verbinden. Maar het staat haaks op het woord van God. En misschien volgt u het wel een beetje in de media hoe heel wat geleerde mensen het heelal afspeuren of men ook op andere planeten spoortjes van leven kan vinden. En soms dan lijkt het alsof men iets gevonden heeft, maar telkens blijkt het toch niet het geval te zijn. Men heeft er miljarden voor over om te bewijzen dat alles niet door de schepper gemaakt is, maar door een oerknal ontstaan is. Ik vraag het wel eens aan de jongeren op catechisatie. Als je nu iemand ontmoet die gelooft in de evolutieleer, wat zeg je dan? Ja, dan kun je een heleboel dingen aanvoeren van verschillende tussenvormen zijn nog nooit gevonden. Want als het gaat over die hele ontwikkeling, die hele keten, dan ontbreken er nog diverse stadia daartussen. Men heeft wel wat gevonden, maar wie zegt dat in die hele ontwikkelingsfase zit? Wat zeg je dan? Wat zegt u op het werk bijvoorbeeld? Als iemand tegen u zegt, ik geloof er helemaal niks van. Komt u dan met allerlei bewijzen? Gemeente, we kunnen van alles noemen, maar uiteindelijk gaat het om het geloof. Het geloof in de Schepper. En als we om ons heen kijken in de prachtige natuur, momenteel. Of als we denken aan het ongeboren leven in de moederschoot, of als een kindje geboren is, waar alles aan zit, dan moet je toch zeggen, wat is dat een wonder. Dat is toch niet zomaar ontstaan. Nee, daar zit de hand van de Schepper achter. We geloven dat wat in de Bijbel staat waar is. Dat God hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft. Ik moet denken aan die man die ook zo'n vraag kreeg van, geloof je nu dat God dat allemaal geschapen heeft? En ze stonden net in een prachtige tuin met gras en bloemen. Ja, zegt die man, dat geloof ik. Dat geloof ik echt. Probeer het maar eens na te maken. Er is een heleboel na te maken. Als we denken aan kunst, maar ja, wie kan gras maken? Wie kan de bloemen maken? Al die dieren die daar te vinden zijn in zo'n bloementuin. Gemeente, zegt u het met David mee, als hij in Psalm 8 in verwondering over Gods schepping nadenkt. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. En dan heeft God de hemel en de aarde niet alleen geschapen, maar hij onderhoudt en regeert deze ook. Door zijn eeuwige raad en voorzienigheid. Dat is ook een punt. Waar mensen allerlei vragen bij hebben. Ze zeggen, ja, nou, dan geloof ik wel dat God alles geschapen heeft, maar Maar wat doet God daar verder nog mee? Als we zien wat er allemaal in de wereld gebeurt. En die mensen die zeggen dan, dan kun je toch onmogelijk geloven dat God het nog in de hand heeft. Als je kijkt naar al die oorlogen. Dat is de leer van het deïsme. Iemand heeft het wel eens vergeleken met iemand die een horloge gemaakt heeft met al die radertjes. En op zeker moment gaat dat horloge stuk en de horlogemaker kan het niet meer maken. Dan ze zeggen, zo is het met de schepping. God heeft alles geschapen, maar hij onderhoudt het niet meer en hij regeert niet meer. Gemeente, op grond van de Bijbel geloven we dat de Heere tot op de dag van vandaag de schepping, die de gevolgen van de zondeval met zich meedraagt, nog onderhoudt en regeert. Hoe weet u dat, dominee? Wel, ik geloof omdat dat in de Bijbel staat. God laat wat hij geschapen heeft en wat door de zonde verwoest is, niet aan het lot over. Hij zorgt ervoor. En zien we dat niet iedere dag, als het weer licht wordt, als de zon opgaat en ondergaat, zien we dat ook niet in de seizoenen. Zien we dat ook niet als het gaat om regen en zonneschijn? Soms dan denken we, zo'n lange tijd droog geweest, hoe moet het met de gewassen? En dan komt er weer regen. En na regen weer zonneschijn. Hoe komt dat? Daar zorgt God voor. Hij onderhoudt en regeert. En dat doet hij door de afwisseling van de seizoenen. Door regen en zonneschijn. Gemeente, nog wat. Als we dit vanuit deze zondag onderstrepen, dat God alles onderhoudt en regeert. Als die grote koning, God de Heere, regeert. Als we zeggen dat hij alles onderhoudt, dan... ja, dan hebben wij ook voor de schepping te zorgen. Dat sluit onze verantwoordelijkheid niet uit. Wij hebben deze aarde te bebouwen en te bewaren. We zijn verantwoordelijk voor de schepping. In de laatste jaren is daar veel meer aandacht voor. Als het gaat om de duurzaamheid. Als het gaat om het milieu. Als het gaat over het afval, niet alles weggooien, alles gebruiken. Niet zomaar als je van school naar huis rijdt, allerlei dingen de natuur insmijten. Laten we zorgen voor de schepping van God. We zijn verantwoordelijk. Gemeente, God, die heeft hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen. En door zijn eeuwige raad en voorzienigheid onderhoudt en regeert hij ze nog. Volgende week zondagavond, als het gaat over zondag 10, over Gods voorzienigheid, dan gaan we daar nog wat dieper op in. Ik wil nu naar het tweede punt, de zorg van de Vader. Omdat God onze schepper is, is hij eigenlijk ook onze vader. De profeet Maleachi zegt, hebben wij niet allen één vader? Heeft niet één God ons geschapen? Elk mens als schepsel is in zekere zin een kind van God. Niet een echt kind van God. Dat worden we alleen door waarachtig geloof en bekering. Maar de Heere heeft recht op ons. Iemand zegt, maar wij zijn door de zonde Gods kinderen niet meer. Wij zijn uit de vader de duivel. Dat zei u ook al aan het begin van de preek. Dat is waar. Maar al zijn we ongehoorzaam geweest. Al hebben de vader de ongehoorzaamheid opgezegd. Daarmee kunnen we toch Gods vaderschap niet ongedaan maken. Als iemand wegloopt of het huis wordt uitgestuurd. Ja, dan blijft het uw kind. Dan blijft het jouw vader en moeder. Wij zijn uit het huis van de vader weggelopen. Ontaarde kinderen geworden. Maar God blijft onze vader krachtens onze schepping. Hij heeft recht op een ieder van ons. Gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap. En niet alleen krachtens de schepping, maar nog veel duidelijker krachtens de doop, krachtens het genadeverbond, heeft God recht op ons leven. We lopen met het teken en zegel van Gods genadeverbond over deze wereld rond. God heeft ons getekend voor het leven. Denk aan wat de Vader beloofd heeft in de doop. In de gelijkenis van de verloren zoon blijft de vader zijn vader, al gedroeg de zoon zich niet als zoon. En als de verloren zoon bij die zwijnen tot inkeer komt, kinderen, jullie kennen die gelijkenis wel, dan zegt hij niet: ik heb geen vader meer. Maar hij zegt: ik ben niet waardig dat hij nog vader van mij wil zijn. Maar tegelijk zegt hij: ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En de vader staat op de uitkijk en loopt zijn zoon tegemoet. Geliefd, en wat een vader. Zo is God. Voelen we iets van die trekkende liefde van die vader. Die op de uitkijk staat. Die uitziet naar verloren zonen en verloren dochters. Die moeten belijden: ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Wie de Heere in een waar geloof mag leren vertrouwen, die mag ook leven uit zijn vaderlijke hand. Ja, die ligt in leven en sterven voor rekening van die hemelse vader. En daarover gaat het verder in antwoord 26. Op wie ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft voor het lichaam en voor de ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Wie gelovig op zijn hemelse vader mag zien door het geloof in Christus, die vertrouwt ook op zijn leiding in het leven. Ook als het donker wordt om je heen en eenzaam. Als de stormen van levensleed over je heen gaan. Als je werkloos wordt. Langdurig ziek of gehandicapt. Als je verkering uitraakt. Of de dood komt heel dichtbij in het gezin. Dan mag een christen in al die nood belijden: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige. Hij regeert ook mijn leven. Ook al vind ik het allemaal zo moeilijk. Hoe staat het er? Dat ik niet twijfel. Gemeente, twijfel is zonde. Geloven betekent vertrouwen, en dat sluit alle twijfel buiten. Uit Gods woord weten we dat de Heere nogal eens het geloof van zijn kinderen op de proef stelt. Hij komt niet direct met verlossing en hulp, maar laat de nood wel eens heel hoog worden. Hij zal mij van alle nooddruft, alle nooddruft van het lichaam en van de ziel verzorgen. Nooddruft, dat is datgene wat je nodig hebt. Wat je niet kunt missen. Het kan wel eens zijn dat God daar anders over denkt dan wij. Alleen dan geeft hij ook onderwerping aan zijn wil, hoe moeilijk dat ook is. Zijn wil die alleen goed is. Hij zorgt als een vader voor zijn kinderen. Gemeente, weten we daarvan? dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle noodruf des lichaams en der ziel verzorgen. Als het allemaal zo tegen zit, dat je, ja, dat je toch zegt, o de Heere die zorgt voor. Ook al weet ik niet hoe het allemaal moet. En al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt. Het jammerdal. Jongelui, misschien vind je dat een wat vreemd woord. Maar met het jammerdal wordt deze aarde bedoeld die in zonde gevallen is. En die de gevolgen van de zonde met zich meedraagt. Een jammerdal, het wordt ook wel een tranendal genoemd. Hoeveel tranen worden er niet geschreid vanwege de gevolgen van de zonde. Een jammerdal of een tranendal. Is er dan nooit vreugde? Jazeker wel. Maar veel meer droefheid. Verdriet vanwege alle zorgen die er kunnen zijn. Alle moeite. En al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt. Iemand vraagt, ja, maar komt het kwaad dan van God? Nee, dat zullen we ook in zondag 10 horen. Kwaad is een gevolg van onze zonde. Maar de Heere beschikt het. Hij schikt het toe. Dat wil zeggen, hij bestuurt het. Niet het noodlot heeft mij in zijn ijzeren greep. Maar Gods vaderhand schikt het mij toe. En keert het voor mij ten beste. Hoe vaak is het kruis niet een heiligend kruis? En zeggen, ja achteraf, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Want het heeft mij dichter bij de Heere gebracht. En uiteindelijk gaat het daarom. Al dat leed werkt uiteindelijk mee ten goede. Al lijkt het er misschien helemaal niet op. En al wordt het steeds moeilijker. Wij zien de achterkant van het borduurwerk. Maar de Heere die ziet de voorkant. Hij weet van zijn plan. En misschien dat iemand het wel eens denkt. Ik vrees dat alle dingen tegen mij zijn. Weet God er wel van af? Maar gemeente, wat als het geloofsvertrouwen weer levendig wordt in het hart? Dan zeggen we in alle bestrijdingen, ach de Heere die vergist zich niet. En hij doet geen kwaad. Hij weet wat ik nodig heb. Hij is mijn vader. De Bijbel tekent ons God als vader voor zijn volk. En zegt ook wat een heel belangrijk kenmerk van een echt liefhebbende vader is. Weet u wat dat is? Hij kastijdt zijn kind. Wat is kastijden? Straffen. Betekent dat een vader tijdens de opvoeding zijn kinderen wel eens moet straffen. Zo doet God ook. We lezen het in Hebreeën 12 vers 6. God kastijdt als een vader. Niet in woede. Niet in boosheid. Maar in liefde. Omdat hij het beste met zijn kind voor heeft. Zo is dat toch, kinderen, jongeren. Als je straf ontvangt, dan hebben vader en moeder dat daarin het beste met je voor. Dat je weer op het goede pad terugkeert. Dat je weer doet wat je ouders, maar bovenal de Heere van je vraagt. Gemeente, we hebben gehoord over het werk van de vader. De zorg van de vader. En er is geen vader, geen aardse vader die beter zorgt voor zijn kinderen dan deze vader. Ook al begrijp je niet waarom er bepaalde dingen gebeuren. En waarom de weg soms door de diepte gaat. Van zorgen, van pijn, van moeite, van teleurstelling. We eindigen met de almacht van de Vader. Dat is het derde punt. En we denken dan aan de laatste woorden van zondag 9. De wel, dat betekent omdat hij zulks doen kan als een almachtig God. En ook doen wil als een getrouw vader. Uiteindelijk keert God alle leed ten beste voor een ieder die hem mag vrezen. En dat kan hij, want hij is de Almachtige. En dat wil hij. Want hij is ook een getrouw vader. Een almachtige vader. En ook een getrouwe vader. Wat betekent dat getrouw? Wel dat hij niet laat varen. Wat zijn hand begonnen is. Hij is mijn zorgzame vader en zijn kastijding, dat is liefde. We hebben het al gehoord aan het begin van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. Gemeente, wat is dat een heerlijke belijdenis. We hebben er al eens eerder bij stilgestaan toen het ging over de eigenschappen van God. De Almachtige. Ook in de geloofsbelijdenis van Nicea lezen we over God als de Almachtige Vader. En Athanasius noemt en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest almachtig. Niet als drie almachtigen, maar als één almachtige. Gemeente, God is almachtig. En wat is dat een geweldige troost, dat te beseffen. Als je niet weet hoe het verder moet. Als je denkt aan dat harde, onbekeerde hart van jezelf of van je geliefden. God is de Almachtige. Niet alleen in de schepping is het zo. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Maar ook in de herschepping. Als hij werkt in harten en levens. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Hij is ook vrijmachtig. Dat ook. Almachtig en vrijmachtig. O, de Satan is machtig. Maar God is almachtig. En als je probeert Gods almacht te begrijpen. Ja, dan staat je verstand met eerbied stil. De Nederlandse geloofsbelijdenis zegt daarom in artikel 13 dat zijn macht en zijn goedheid zo groot en onbegrijpelijk zijn dat je die maar niet nieuwsgierig moet onderzoeken. Maar dat je je daar, vul ik dan maar aan, alleen maar over moet verwonderen. Gods almacht brengt ons bij de belijdenis. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Of als de discipelen aan de Heere Jezus vragen, als de rijke jongeling weggaat. Want hij had vele goederen. Ze dan vragen, wie kan dan zalig worden? Dan zegt de Heere Jezus, bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Want alle dingen zijn mogelijk bij God. Is deze almachtige God ook uw en jouw vader door het geloof in Christus? Ja, zegt iemand, krachtens de schepping wel, krachtens mijn doop, maar is hij het ook door genade om zijn zoons Christus wil? Wat zijn we dan rijk? Als we dat mogen weten en geloven. Die almachtige schepper van hemel en aarde is ook mijn vader. O, als een getrouwe vader zorgt hij dan voor mij. Hij stelt zijn almacht in dienst van zijn liefde. Gemeente, wat een wonder. Wat zijn we gelukkig, wel gelukzalig. Als deze God ook mijn vader is. En anderzijds, wat zijn we ongelukkig. Als we wel een aardse vader hebben. Is trouwens ook een groot geluk en een genade. Maar wat erg, rampzalig. Als we deze Vader in Christus nog niet kennen, als we nog niet zijn teruggekeerd, zoals die verloren zoon tot de Vader. O, heb toch geen rust, voordat het met mond en hart beleden mag worden. Ik geloof in God, de Vader, ook mijn Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 103 en daarvan het zevende vers. Van Psalm 103, het zevende vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. Van Psalm 103, het zevende vers.